Goed, ik stel voor dat we weer gaan naar Romein hoofdstuk 3. En ik stel voor dat gedeelte te lezen. Vanwege de tijdswille zal ik vanmiddag wat sneller gaan dan vanmorgen. Door de materie. Oh. Romein 3 vers 21, daar staat: Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeet het Oude Testament getuigen. En wel, gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden, om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Want wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. Ja, wat is het probleem waar we vandaag mee zitten? Het probleem is dat door de theologie die is gemaakt in de afgelopen jaren, vanaf de reformatie, de gelovige in feite niet loskomt van de wet. Christus staat hier, ja, is buiten de wet omgegaan. Thans is echter buiten de wet ongerechtigheid Gods openbaar geworden. Zonder de wet en zonder werken der wet. Nee, zegt de theologie, hij is onder de wet geplaatst. En hij heeft die gerechtigheid Gods aangetoond door gehoorzaam te zijn aan de wet. En die gerechtigheid Gods, die komt tot ons. Hoe komt die door ons? Door geloof. Maar dan moeten wij wel geloof oefenen. Zoals bijvoorbeeld Abraham, wat in Romeinen 4 staat. En ja, dat houdt dan in dat er een bijzondere gebeurtenis in ons leven moet plaatsvinden. Het moet je maar gegeven worden, dat geloof. Dat hebben we van nature niet. Die rechtvaardiging, zeg maar dan, die hangt af van het geloof van ons. In Christus. En zo vertaalt men dan ook. Terwijl het niet afhangt, die rechtvaardiging, eigenlijk van ons geloof, maar in de eerste plaats van het geloof van Christus. En zo is die gerechtigheid Gods openbaar geworden. Ja, het is dus het geloof van Christus, zowel in vers 22 als in vers 26. Wat is dat geloof van Christus dan? Nou, dat is eenvoudig, dat is zijn eigen persoonlijk geloof. Hij leefde door geloof. Hij geloofde dat hij het lam Gods was, dat de zonde der wereld zou wegnemen. Hij geloofde dat hij uit de doden zou opstaan ten derde dagen. Hij geloofde dat hij zou zitten aan Gods rechterhand. Hij geloofde dat zijn bloed zoenbloed was, tot vergeving van zonde. Aan het geloof in God en aan het geloof van zijn zending, daar heeft hij nooit aan getwijfeld. Hij heeft nooit getwijfeld aan alles wat er over hem geschreven werd. En daaraan heeft hij vastgehouden, ook toen hij door God verlaten werd. En je zou kunnen zeggen, God mocht hem dan verlaten op het kruis, maar hij verliet God niet. Zijn bede op het kruis was toen niet, o God, waarom hebt gij mij verlaten? Zijn bede was, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is wat meer. Hij is gehoorzaam geworden. Gehoorzaam geworden in het geloof. En hij heeft de gehoorzaamheid des geloofs geleerd door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Zo is hij de voleinder geworden des geloofs, zoals hij in de Hebreeën ons wordt getoond. De voleinder des geloofs. En door dit geloof van hem worden wij gerechtvaardigd. En dat is, staat er hier in vers 22, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, en dat is voor allen die geloven, zowel Jood als Griek, Want ze zijn allemaal schaamse schuldig en strafwaardig voor God. Zonder enig onderscheid, want er is geen onderscheid tussen hen. In de grondtekst staat hier dus niet het woordje in, maar het woordje van. He? Door het geloof van Jezus Christus. En om die uitdrukking te kunnen begrijpen, het geloof van Christus, plus dat het buiten de wet omgegaan is, en dat hij ook de gerechtigheid Gods heeft tentoongespreid, heeft Paulus in Romeinen 4 een grote illustratie aan ons getoond van wat er nou geschiet bij die rechtvaardiging des geloofs. Eén groot voorbeeld, namelijk Abraham. En in Romeinen 4, vers 12 lees je dan, Romeinen 4, vers 12, dat hij een vader van besnedenen is, maar niet alleen een vader van besnedenen, vers 12, voor hen namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar ook die treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Zowel voor Jood als Griek wordt hier een voorbeeld getoond welk geloof wij aan de dag dienen te leggen, zodat het uit geloof tot geloof is, zodat in werking gaat dat gerechtigheid Gods door het geloof van Christus Jezus komt tot ons, tot allen die geloven, voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. En daar ook weer het geloof van Abraham betekent niet mijn geloof in Abraham, maar dat betekent gewoon Abrahams eigen geloof. En ik word dus uitgenodigd hier om te treden in het voetspoor van het geloof dat Abraham in zijn onbesneden staat bezat. En de apostel Paulus gebruikt dus dezelfde uitdrukking voor het geloof van Abraham als voor het geloof van Christus. En je moet het ook op dezelfde wijze interpreteren. Het geloof van Christus is Christus' eigen geloof. En wat ik net al zeide, wat geloofde hij? Hij geloofde, ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal. Christus geloofde dat hij de verlosser was. De heiland ter wereld. Het lam Gods. Dat zijn bloed een zoenbloed was. Hier ben ik om uw wil, o God, te doen. In de boekrol staat van mij geschreven. Hij legde geloof aan de dag. Geloof is dat Griekse woord pistis. En Paulus' grote leer van de rechtvaardiging des geloofs is gebaseerd op die kerntekst die hij gebruikt van Habakkuk 2 vers 4. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En Christus heeft uit geloof geleefd. En dat is Paulus' hele leer. De rechtvaardiging des geloofs, want hij gebruikt die tekst, de rechtvaardige uit geloof leven, die tekst uit Habakkuk 2 vers 4, gebruikt hij zowel in Romeinen als grondtekst, als basistekst, Romeinen 1 vers 17. Hij gebruikt hem in Galaten 3 vers 11, als daar in de Galatenbrief de basistekst, en hij gebruikt hem ook nog in de Hebreeënbrief, om daarom ook te gebruiken als de basistekst, de rechtvaardige uit geloof leven. Je zou alleen kunnen zeggen, in de Romeinenbrief gaat hij met nadruk in op het eerste gedeelte van die tekst. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Gaat hij in op hoe je dan gerechtvaardigd wordt en gerechtvaardigd bent. In Galaten of in Hebreeën gaat hij meer in op het geloof. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En laat hij zien hoe je dat geloof dan aan de dag legt. En had hij zelfs een hele rij aan van geloofshelden, van geloofsgetuigen, eigenlijk van Abel af aan. En in de Galatenbrief gaat het over het woordje leven. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En laat hij zien wat dat leven is. En wat het in de praktijk zeggen wil. Dat je uit de geest leeft en dat je niet uit de werken moet leven, omdat dat toch niets leidt. Bijzonder is wel om te zeggen dat die tekst uit Habakkuk 2 vers 4, de rechtvaardigen uit geloof leven, de Hebreeuwse tekst, dus als je gaat naar Habakkuk 2 en je zoekt het op in de Hebreeuwse tekst, dan staat er eigenlijk in de grondtekst niet de rechtvaardigen uit geloof leven, maar staat er de rechtvaardigen zal door zijn geloof leven. Door zijn geloof leven. Het woord geloof kan je ook vertalen door het woord trouw. Geloof en trouw liggen heel dicht bij elkaar. Pistis kan je ook door geloof of trouw vertalen. Dus je kan ook nog zeggen, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Zo kan je het vertalen of de geloven. Of de rechtvaardige zal door zijn trouw of getrouwheid leven. De Septuaginta, die vertaalt het weer anders. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En daar staat niet vertaald, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Daar staat, de rechtvaardige zal door mijn geloof leven. Door mijn trouw leven. Maar Paulus kende natuurlijk zowel de Hebreeuwse tekst als de Septuaginta, want die was in zijn tijd geschreven, de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En waarom hadden ze 70 rabbijnen zeg maar, bij elkaar gehaald, 70 geleerden onder Israël om de Septuaginta te maken? Ja, omdat er zoveel Israëlieten waren uit de 12 stammen, die verstrooid waren, de Griekse verstrooiing. En die Griekse verstrooiing, ja, die mensen, die waren hun contact met het Hebreeuws helemaal kwijt. Die waren in de vreemde opgegroeid en die kenden niet zozeer het Hebreeuws, die kenden wel Grieks. Dus wat zeiden ze toen? Nou, laten we maar dat Oude Testament vertalen in het Grieks, dan kunnen ze het allemaal lezen. En zo is die Septuaginta er gekomen. En Paulus die kende de Hebreeuwse grondtekst, maar hij kende ook de vertaling uit Grieks, de Septuaginta. En hij wist dat de Hebreeuwse tekst luidt, rechtvaardig zal door zijn geloof leven. En dat Septuaginta vertaalt, rechtvaardig zal door mijn geloof leven. Maar bijzonder is, als Paulus die tekst uit Habakkuk 2 vers 4 aanhaalt, dan laat hij zowel zijn als mijn, als toevoeging van het geloof, laat hij weg. Hij zegt niet, rechtvaardige zal door zijn geloof leven, of de rechtvaardige zal door mijn geloof leven, ziende dan op God. Maar hij zegt, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En die tekst gebruikt hij voor zijn leer der rechtvaardiging. Maar ik moet u eerlijk wel zeggen, het geeft ons wel het totale beeld. Zowel uit, als je weet de Hebreeuwse tekst, en als je weet de Griekse tekst. Want de rechtvaardige zal leven door zijn en mijn geloof, door zijn en mijn trouw. Dat laat de dubbele kant zien van Romeinen 3 vers 22, want daar lees ik het toch. En wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, daarvan kan God zeggen dat is mijn geloof, voor allen die geloven. En dat is zijn geloof. Daar zie je die dubbele betekenis, die dubbele bodem. De rechtvaardige zal uit zijn en mijn geloof leven. En dat zie je hier in Romeinen 3 vers 22. Dat zie je ook in Galaten 3 vers 22. Hè? Galaten 3 vers 22. En ik begin maar in vers 21 voor het verband. Is de wet dan in strijd met de belofte Gods? Volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Nou, dat lukt niet. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde. Opdat ten gevolge van het geloof van Christus, dan heb je weer het geloof eigenlijk van de Zoon van God, de belofte het deel zou worden van hen die geloven. Het is uit geloof tot geloof in al die teksten. Ziet u dat? Het is steeds in feite, de rechtvaardige zal uit mijn geloof, en dat zegt God, de rechtvaardige zal uit mijn geloof leven, dat is geloof van Jezus Christus. Maar het is omdat het deel zou worden van hen die geloven. Voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat betekent dus, dat woordje, die zinsnede, Habakkuk 2 vers 4 die aanhaalt, waarbij die beide weghaalt, Het woordje zijn en het woordje mijn. De rechtvaardige uit geloof leven. Dat wilde dus zeggen. Geloof helemaal verankerd en verbonden met Christus geloof. En dan krijg je dat het is uit geloof tot geloof. Om dan maar Romeinen 1 vers 17 er maar weer bij te halen. Want gerechtigheid Gods wordt daarin in het evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Daar zie je ook die dubbele bodem. Uit het geloof van Christus tot het geloof van ons. Gelijk geschreven staat. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Ja, het geloof van Christus. Uit geloof van Christus is dus de gerechtigheid Gods voortgekomen. Niet uit de wet. Dat zegt vers 21. Hè? Uit de wet is de gerechtigheid niet voorgekomen. Hè? Laten we het nogmaals lezen. Romeinen 3 vers 21. Is de wet dan in strijd met de belofte Gods? Volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Nee, uit het geloof van Christus is de gerechtigheid voortgekomen. Niet uit de wet. En zijn geloof en trouw, niet mijn geloof en trouw, is de basis van de genade van het evangelie. Wat de theologie dus leert is niet correct, namelijk dat ik gerechtvaardigd ben door een toegerekende gehoorzaamheid van de Heer Jezus onder de wet. Ik zeg het nogmaals. Wat de theologie dus leert is niet juist, namelijk dat ik gerechtvaardigd ben door een toegerekende gehoorzaamheid van Christus onder de wet. Nee, het is buiten de wet om dat hij de gerechtigheid Gods openbaar gemaakt heeft. Maar laten we maar eerlijk wezen, die wet, die 10 geboden, het oude verbond, was maar een zwak afschijnsel van de ware wet van God, de ware norm van God. Die Christus in het nieuwe verbond openbaarde. Als Christus alleen maar aan die 10 geboden had voldaan, had hij dan aan Gods eis van Gods norm, van Gods wet in de hemel voldaan? Dat is nog maar de vraag. Dan had hij ook allemaal verkeerde motieven kunnen hebben en verkeerde en zondige gedachten kunnen hebben. Ook al had hij dan niet uiterlijk een misdaad gepleegd, een zonde gedaan. Nee, Christus heeft ook innerlijk aan de wet van God voldaan. Maar niet daarmee doelend op de wet van Mozes. Nee, de weg der wet was in feite afgesloten. Buiten de wet om, die Mozes openbaarde, buiten die wet om is er een weg geopend. En het is dus verkeerd de wet te noemen. En de wet tevoorschijn te halen. En over de wet te spreken. Als de schrift gaat spreken over de belofte. Het is verkeerd. Over één legale gerechtigheid. Naar de wet te spreken. Waar de schrift spreekt van het geloof. Abrahams geloof. Was er lang voor de Sinaï. Lang voor het verbond der wet op de Sinaï. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Abrahams geloof was ten aanzien van Christus, in wie de belofte, daar ging het om. In wie de belofte werden gemaakt als het zaad. En let op, hè. En het is de trouw, het geloof van Christus, dat hij het ware zaad der vrouw is. Niet de gehoorzaamheid aan de wet. Dat de basis is van Paulus leer omtrent de leer der rechtvaardiging. En het geloof van Christus als het ware zaad van Abraham. Niet de gehoorzaamheid aan het verbond van de Sinaï. Dat de basis is van Paulus leer omtrent de rechtvaardiging. Het is buiten de wet om. Zonder de werken der wet. Volledig gescheiden van de wet. Wij worden ook niet rechtvaardig gemaakt. Nergens in de Bijbel kan je die vertaling toepassen die men in de Bijbel schrijft, in de vertalingen. Nee, we worden rechtvaardig verklaard. Wij als gelovigen worden rechtvaardig verklaard. Omdat het is uit geloof tot geloof. omdat het geloof aan het openbare verbonden is, ingekapseld is, uit het geloof van Christus voortkomt. En als ik de Calvinistische theologie ga volgen, dan kom ik nooit los van de wet. Dan word ik juist gebracht onder de wet. Dan wordt Christus gebracht onder de wet en onder de gehoorzaamheid van de wet. En dan word ik gebracht onder de gehoorzaamheid van de wet. En dan moet ik de wet gaan volgen. En als ik dan gerechtvaardigd wil worden, dan moet ik kijken en speuren in mijn leven tot er misschien een gebeurtenis plaatsvindt. Waar ze dan verwijzen naar het leven van Abraham, ook een verkeerde uitleg. Dat er iets bijzonders gebeurd is. En zeg, oh, is nou zoiets bijzonders in mijn leven gebeurd? Eindelijk ben ik gerechtvaardigd door het geloof. Nou, als je dat zegt, dan wordt er erg aan getwijfeld. Maar dan kom je dus nooit eigenlijk tot het accepteren dat je door genade, om niet gerechtvaardigd bent, door het geloof in zijn bloed, zoals hier geopenbaard wordt in Romeinen 3. En blijft dat als ware deze geweldige zegen. Blijft voor je ongrijpbaar, ver weg. En voor duizenden mensen, miljoenen mensen op deze wereld, tot de dag van vandaag. Die dan de uitleg krijgen uit de Calvinistische theologie over Romeinen 3. Blijft die rechtvaardiging des geloofs iets wat ze maar niet zelf kunnen omarmen. Wat niet naar hen toe komt. En dat is eigenlijk heel erg triest. Romeinen 3, vers 22, laten we het nogmaals lezen. En wel, benadrukking, hoe is dan die gerechtigheid Gods buiten de wet openbaar geworden, waarvan het Oude Testament getuigt? Gerechtigheid Gods door het geloof van Christus Jezus. Voor allen die geloven, want er is geen onderscheid, want allen, Jood en heiden, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Ja, het is tot allen die geloven. Voor allen die geloven. Sommige vertalingen die hebben het er nog eens dubbel bij gezet, hè. Ik weet niet wat de Statenvertaling heeft, maar zou me niet verwonderen. De Statenvertaling heeft tot allen en voor allen die geloven. Over allen. Over allen en tot allen. Ze zeggen, zet het dus dubbel neer. Ja. Ja, het is tot allen en ook voor allen. Niet alle grondteksten hebben dat. Er zijn wel grondteksten die dat hebben. Griekse grondteksten. De NBG die is van een andere grondtekst uitgegaan waar het maar één keer voorkomt. En dan staat hier voor allen die geloven. Maar de nadruk wordt dus hier gelegd, en ook later bij Abraham, op persoonlijk geloof. De rechtvaardiging staat dus niet los van iemands persoonlijk geloof. Vers 22, het is voor allen die geloven. En vers 23, voor allen die geloven, die hebben gezondigd. En vers 23, allen die geloven, die derven ook de heerlijkheid Gods. En vers 24, allen die geloven, worden om niets gerechtvaardigd. En hoe worden ze dan gerechtvaardigd? Staat erbij, vers 25. Hoe? Door het geloof in zijn bloed. Dus als je wil weten hoe we gerechtvaardigd worden. Antwoord is, door het geloof in zijn bloed. En dan kan je wel eens heel raar uitkomen. Voorbeeld, Matthäus 16. Dan mag u het antwoord geven. Petrus, een geweldige getuigenis, hè? Matthäus 16, u kent dat gedeelte ongetwijfeld. Matthäus 16. De belijdenis van Petrus. Matthäus 16, vers 13. Ga lezen. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide, wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? En ze zeiden, sommigen zeggen, Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan krijgen we de belijdenis van Simon Petrus. Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra, deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op de aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Toen verbood hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen, hij is de Christus. Wat beleed Petrus hier? Vers 16. Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus. Gij zijt de gezalfde. Gij zijt de Messias, dat zei hij, de zoon van de levende God. Gelooft Simon Petrus, mag u het antwoord geven, gelooft hij? Ja. Maar is hij gerechtvaardigd? Gelooft hij in zijn bloed? Nee, moet je opletten, maar hij gelooft niet in zijn bloed. Vers 21. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden, dan krijg je dat bloed, en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dat is het evangelie. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te straffen, zeggende, dit verhoede God, Heere, dat zal u geen zins overkomen. Doch hij keerde zich om en zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Kijk, daar heb je het. Hij had wel geloof, maar reikte dat geloof nou zo ver, dat het als ware kon worden gerekend als gerechtigheid, tot gerechtigheid, voor gerechtigheid. Werd hij in het geloof gerechtvaard toen hij zei, en beleed, gij zijt de Christus, gij zijt de Messias, de Zoon van de levende God. Kijk, de rechtvaardiging des geloofs gaat verder dan alleen maar te geloven in Christus als de Messias. In hem te geloven als de Zoon van de levende God. Er zijn heel veel christenen, heel veel gelovigen op deze aarde, die geloven echt in de Heere Jezus Christus. Ik ken hele volkstammen, dat zijn Messias beleidende Joden. En ik ken ze ook heel wat Messias beleidende heidenen. Die geloven in de Heer Jezus Christus, dat hij werkelijk is de Zoon van God. Maar zijn ze met dat geloof rechtvaardig? Nee, het is een geloof tot op Christus. Maar niet een geloof in Christus. Het is niet een geloof in zijn bloed. En wanneer word je pas gerechtvaardigd? Als je gelooft in zijn bloed. Als je gelooft in zijn opstanding. Dat hij ten derde dagen opstaat. En dat je niet de Heere apart neemt en zeggen, Heere, dat zal u geen zins overkomen. God verhoede dat. En er zijn veel mensen, veel gelovigen, om ons heen, die geloven, gaan we naar een kerk. Maar die moeten niet van, die moeten niets hebben van dat bloed. Nee, dat vinden ze al eigenlijk een beetje onsmakelijk. Zo verrijkt hun geloof niet. Ik wil niet zeggen dat ik ze wil zeggen dat het ongelovigen zijn, dat niet. Ze hebben een geloof tot op Christus. Maar niet een geloof in Christus. Dat verder reikt. Dat dieper reikt.
Paulus zegt toch ook, ze zijn vijanden van het kruis.
Ja. Filippenzen 3 is dat, hè? Ja. Maar dat is weer een categorie mensen die wel strijden en de wedloop proberen te lopen des geloofs, maar het te zwaar vinden en op een gegeven ogenblik af gaan haken en de prijs gaan missen. En daardoor uiteindelijk getypeerd worden als een vijand van het kruis van Christus. Goed. Hoe werkt het dan, broeders en zussen, die rechtvaardiging des geloofs? Maar daar is het even over hebben. Als mijn geloof in zijn bloed, zoals hier vers 25 zegt, hè, of vers 24, ik heb gezondigd, want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. We gaan straks nog wel nadenken over dat derven van de heerlijkheid Gods, maar goed. En worden om niets rechtvaardig uit zijn genade de verlossing Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Hoe werkt het dan? Als mijn geloof in zijn bloed mij rechtvaardigt. Want, laat ik eerlijk wezen. Mijn geloof is toch niks waard. Wat is mijn geloof nou waard? Nou, dat is ook zo. Als ik mijn geloof met het geloof van Christus vergelijk, dan zit er een groot verschil in. Daar kom je ook achter, want stel nou eens, er zijn wel eens mensen, ik heb dat vroeger bij mijn oma een keer gezien, mijn oma namelijk, die had een gouden tientje. Dat zie je tegenwoordig niet meer, maar die had echt een gouden tientje. Maar stel nou eens dat je een goud tientje zou hebben en je zou 10 euro daarnaast hebben, of 10 gulden, zo'n biljet, hè? Dat je een gouden tientje hebt en je hebt zo'n biljet van 10 euro. Wat is dan het verschil? Of vroeger van 10 gulden. Wat was dan het verschil? Allebei was 10 gulden waard. Nou, dan moet je dat maar, wat de verschil is tussen die twee, dan moet je maar ontdekken als je het... Als je dat gouden tientje in het vuur gooit en je gooit ook dat papiertje in het vuur, dan kom je erachter wat het verschil is. Dat gouden tientje blijft een goud tientje, maar dat briefje, ja, dat briefje dat verbrandt. Dat briefje is in zichzelf totaal niets waard. Dat verbrandt totaal, daar gaat in rook op. Nou, dat verschil tussen Christus geloof en ons geloof. Christus geloof is het gouden tientje. Dat breng je in het vuur. En dat heeft waarde in zichzelf. Mijn geloof heeft totaal geen waarde in zichzelf. Dan, als dat in het vuur komt, dan van Gods oordeel, dan zou dat verbranden. Muntgeld, zou je kunnen zeggen, heeft eigen waarde. Papiergeld, dat vertegenwoordigt een waarde. Maar het is natuurlijk wel zo, dat als ik naar de winkel ga, of ik nou, zeg maar zeggen, dat gouden tientje zou uitgeven aan de toonder, of ik zou een briefpapiertje hebben van 10 euro. Ik kan er evenveel van kopen. Ik zou het zelfs kunnen wisselen. Het een tegen het ander. Maar stel nou eens, broeders en zusters, dat het geschiet dat ik helaas een portemonnee bij me heb. En ja, die heb ik ook bij me. En er zit ook geld in en ik heb hier een tientje. 10 euro. En heel per ongeluk komt die in het vuur. En verbrandt die voor een heel groot gedeelte. En blijft er eigenlijk niets van over. Alleen maar een heel klein stukje. Ja, dan zou je zeggen, ja, dat is ook jammer. Want het is waardeloos, het is helemaal niets waard. Maar het is toch wat waard. Deze 10 euro is wel degelijk wat waard. Waarom? Nou, als je goed gaat kijken, dan staat het erop. Het is eigendom van de Europese bank. Vroeger hadden we een tientje, dat was dan eigendom van de Nederlandse bank. Hè? Maar tegenwoordig hebben we een tientje, dat is dan van de Europese bank. En wat is er met die Europese bank aan de hand? Die staat hiervoor garant. En ook al gaat dat ding, ook al wordt die smoezelig, ook al gaat die misschien helemaal stuk. Ik kan dan naar de Nederlandse bank ingaan. En ook al is hij nog zo verfonfaaid, ook al is er niks meer van over, een stuk afgebrand en noem maar op. Ik krijg van de Nederlandse bank, van de Europese bank, weer een gloednieuw briefje van 10. Geen enkel probleem. Want dat briefje van 10, dat is in zichzelf wel niks waard. Maar ik weet wel dat bij de bank, daar liggen zoveel goudreserves. En die vertegenwoordigen, dat is allemaal geld, eigenlijk in goud uitgedrukt. Wat toch dit briefje, wat van zichzelf niks waard is, toch 10 euro maakt. En zo is het ook met het geloof. Mijn geloof in zichzelf heeft niets waard. En heeft ook geen enkele gerechtigheid, geen enkele waarde. Maar mijn geloof wordt gerekend, net als dit briefje, wordt gerekend tot gerechtigheid. De werkelijke gerechtigheid wordt gevonden in wie? In de Heer Jezus Christus. De echte waarde wordt gevonden in zijn geloof. En vanwege zijn geloof wordt mijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En wordt mijn geloof wat waard. Als zijn geloof en gerechtigheid niet zouden bestaan, dan zou mijn geloof geen enkele waarde hebben. Net als dit papieren geld. En soms zie je dat wel eens, hè, dan zijn er landen waar opeens het economisch niet meer goed gaat. En dan valt dat hele geldsysteem stort in elkaar. Dat kennen we allemaal wel. En opeens krijg je dan van die briefjes. En dan krijg je briefjes, die had ik vroeger als kind. En er stond op zoveel miljoen marken. Nou, dat vond ik geweldig, want ik vond mezelf multimiljonair. Want kijk eens, ik kon zien aan mijn vriendjes, kijk, ik heb een bankbiljet van 1 miljoen. Ja, dat stelde helemaal niets voor. Nee, want het was helemaal niets meer waard geworden. Maar dit blijft wat waard. Waarom blijft ons geloof wat waard? Omdat er in de hemelse bank, bij God in de hemel, dat er die bank is gevuld met Gods gerechtigheid die Christus door zijn geloof openbaar heeft gemaakt. En die staat garant voor mijn geloof. Daarom behoudt en daarom is in Gods oog mijn geloof, omdat het verbonden is aan zijn reserve van gerechtigheid. Daarom is mijn geloof wat waard en rekent God mijn geloof tot gerechtigheid. Net als hij Abrahams geloof rekende tot gerechtigheid. Dat is de situatie. En daarom staat God niet schuldig. Hè? Als hij, vers 26, als hij in de tegenwoordige tijd zijn gerechtigheid toont, of hij in het verleden zijn gerechtigheid toont, vers 25, daar hij de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren had laten geworden, dat was tevoren. En dat is ook zo in de tegenwoordige tijd, vers 26, zowel in het verleden als in het heden, staat God niet schuldig, zodat hij zelf, vers 26, dat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij mij en u rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is. Daarom. Romeinen 1, vers 17. Want de gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Uit Christus geloof tot ons geloof. Begrijpt u nu die wisselwerking tussen uit geloof en tot geloof? Hoe dat ineen grijpt? Waardoor het waarde heeft, dat geloof van ons? Romeinen 10 vers 10. Romeinen 10 vers 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot behoudenis. Je gelooft tot gerechtigheid. Het geloof wordt gerekend als gerechtigheid. Want het is uit geloof tot geloof. Mijn gerechtigheid is niet groot, maar Gods gerechtigheid, Christus gerechtigheid is enorm. Romeinen 3. Vers 22 nogmaals. Romeinen 3 vers 22. Hij wel gerechtigheid Gods door het geloof van Christus. Voor allen die geloven. Uit geloof tot geloof. En Romeinen 4 vers 3. Romeinen 4 vers 3. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Waarom? Omdat hij wat geloofde? Hij geloofde in Christus. Hij geloofde dat hij nakomelingschap zou hebben. Hij geloofde dat hij, ondanks dat hij zelf verstorven was, zaad zou voortbrengen. He? Christus zou voortbrengen. Er staat ook hier zo'n vers 5. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En vers 9. Geldt deze zaligspreking dan de besnedene of ook de onbesnedene? Ja, ook de onbesnedene. Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. En hoe was hij toen? Want toen was hij niet besneden, was hij onbesneden. Daarom ook zo vers 22. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. En wat geloofde hij dan? Waarom kon hij dan in feite een vader zijn van vele volken? Vers 16. Daarom is het alles uit geloof, omdat het zou zijn naar genade. En dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is, gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt, en het niet zijnde tot aanzijn roept, en heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden. En er was geloof voor nodig, want hij was verstorven en kon geen kinderen meer voortbrengen. En zijn vrouw was verstorven en kon geen kinderen meer voortbrengen. En toch heeft hij dat geloofd. Hij heeft Gods belofte beloofd van de Christus. En hij heeft geloofd in feite, ja dat, hij heeft geloofd in de opstanding. Hij heeft geloofd, vers 17, in wie hij geloofde die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanschijn roept. Zover reikte Abrahams geloof. Geloof in zijn bloed. Geloof in zijn opstanding. Vers 23. Echter niet alleen om zijnentwil werd geschreven. Het werd hem toegerekend. Maar ook om onzentwil. Wie het zal worden toegerekend. Ons die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Daar heb je het. Het is geloof in zijn bloed en geloof in zijn opstanding. Dat is het evangelie, waar de gerechtigheid Gods in wordt geopenbaard. Goed, gaan terug naar Romeinen 3. Vers 23, waar staat, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ja, allen hebben dus gezondigd. Hè? Dat woord zondigen, dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord meros, wat eigenlijk betekent, iemand die een wedloop loopt, die op de loopbaan loopt, maar die het niet volhoudt. En daarom de prijs mist. En dat is eigenlijk wat zondigen uitdrukt. Het doel missen. Oftewel de prijs missen. En dat is jammer, want wat had de Heere eigenlijk met Adam op het oog? Nou, hij stelde hem in de schepping eigenlijk boven de dieren. En hij gaf hem een positie om daarover te heersen. Niet in de klank zoals wij het woord heersen opvatten, maar in de positieve zin dat hij zou regeren. Maar Adam, ja, die faalde om in die positie zich te manifesteren. Hij heeft die prijs gemist. Hij heeft het doel gemist waarvoor voor God hem riep. Hij kwam tekort. Dat is eigenlijk het woord derven. Hè? Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Derven, dat is een oud Nederlands woord voor tekortkomen. Hij kwam tekort. En sommige hardlopers, hè, die aan een wedstrijd deelnemen, die vergissen zich wel eens in de afstand of in de moeilijkheidsgraad, en die komen gewoon fysiek tekort, die houden het niet vol, en die stappen uit. En die missen de prijs. En zo is Adam ook als ware uitgestapt. Hij kwam tekort. En Eva kwam tekort, samen kwamen ze tekort. En daarvoor derven ze de heerlijkheid Gods. Wat is de heerlijkheid Gods? Wat is het woord heerlijkheid, altijd in de Bijbel? We gaan, als we niet oppassen, daar een hele eigen beeld bij vormen, hè, bij het woord heerlijkheid, maar laten we nou bij de Bijbel blijven. Genesis 45. Het woord heerlijkheid. Genesis 45. Een van de eerste keren dat het voorkomt in de Bijbel. Genesis 45, vers 13. 45, vers 13. En wie hebben we daar? Hier hebben we Jozef, die onderkoning is van Egypte. en die zijn broers ontmoet, terwijl die broers niet weten dat die onderkoning van Egypte Jozef is. En wat staat er dan in vers 13? Vertelt dan aan mijn vader, dan maakt hij zich bekend in het hoofdstuk, dan maakt Jozef zich bekend aan zijn broers en dan zijn ze daar enorm van ons te boven. Vertel dan aan mijn vader al de heerlijkheid die ik in Egypte bezit en alles wat gij gezien hebt en breng mijn vader haastig hierheen. Vertel dan aan mijn vader al de heerlijkheid die ik in Egypte bezit. Wat voor heerlijkheid bezat dan Jozef in Egypte? Nou, hij was onderkoning. Hij had macht. Hij had eer. Hij werd ook geëerd. He? Dat is heerlijkheid. Zo ook in Matteüs hoofdstuk 6. Matteüs hoofdstuk 6. Vers 29. Matteüs 6 vers 29. Dan gaat het over bezorgdheid. En wat staat er dan in vers 29? Het gaat over, let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Salomo. In al zijn heerlijkheid. Wat voor heerlijkheid had Salomo dan? Nou, hij was de koning van Israël. En je zou kunnen zeggen, van alle koningen die Israël ooit heeft voortgebracht, had hij de grootste heerlijkheid. Het grootste vrederijk wat er maar was. Met de mooiste pracht en praal wat er maar was. Hij had een ongemetelijke rijkdom. Alles ging niet in tientallen of honderdtallen, alles ging in duizendtallen. Zo ongelooflijk rijk en machtig was deze Salomo. Dat zelfs de koning van Scheba dat kwam bezien. Al die heerlijkheid van Salomo. En meer dan Salomo is hier, zei Christus. Zoveel heerlijkheid. Ja. Dat is dus het woord heerlijkheid. Het drukt uit glans, luister, majesteit, verhevenheid, hè? En macht. En daar spreekt ook Marcus van in Marcus 8. En dan gaat het over Christus, Marcus, hoofdstuk 8, vers 38. Marcus 8, vers 38. Wat zegt Christus daar? Want wie zich voor mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des Mensen zal zich ook over hem schamen wanneer hij komt in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Dat is allemaal wat het woord heerlijkheid. Hij komt in heerlijkheid. In de heerlijkheid zijns vaders. En je ziet straks op de troon zijner heerlijkheid. Heb je steeds maar dat woord heerlijkheid, het woord doxa in het Grieks. Dat drukt dat uit. En wat derven wij daar alles, waar komen we allemaal aan tekort? Hoe is het misgegaan? Nou, dan moet je teruggaan naar Romeinen 3. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. We zitten als het ware verbonden aan onze vader Adam, die heerlijkheid die God met hem voor had, ja, die miste die. En daarom missen wij die ook. Wij zijn er wel naar op zoek in ons leven. En nog steeds is de mens naar die heerlijkheid op zoek, maar we bereiken die niet. We bereiken die nooit, die heerlijkheid Gods. Maar wat geschiet er, vers 24? En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Het is om niet. Om niet, zegt vers 24. Het Griekse woord dorian komt 9 keer voor het Nieuwe Testament. Om niet of voor niet. Wordt ook vertaald zonder oorzaak. Christus zegt bijvoorbeeld, zonder oorzaak hebben ze mij gehaat. Dan heb je ook het woord dorian. Zonder oorzaak. Hoe worden we dan gerechtvaardigd? Om niet. Zonder enige oorzaak worden wij gerechtvaardigd. Die rechtvaardiging is een gave om niet. Een geschenk om niet. De mens kan er geen aanspraak op maken. Het is gewoon een geschenk. Het is geen verdienste. Het is om niet. Dat wordt rechtvaardigd, worden gerechtvaardigd. Worden niet gerechtvaardigd gemaakt. Sommige vertalingen hebben dat, hè? Dat we rechtvaardig gemaakt worden. Zowel het Grieks als ook het Hebreeuwse woord tzadek. Hè, drukt allemaal uit, drukt nooit uit rechtvaardig maken. Nee, rechtvaardig verklaren. Worden rechtvaardig verklaard. De eerste keer bijvoorbeeld dat het voorkomt is in Deuteronomium 25. Deuteronomium 25. Vers 1. Waar staat, wanneer mannen een twist hebben en daarmee voor het gerecht komen en men wijst vonnis door de onschuldige in het gelijk te stellen en de schuldige te veroordelen, dan zal indien de schuldige slagen verdiend heeft, de rechter hem doen neerleggen en hem in zijn tegenwoordigheid een aantal slaven doen geven in overeenstemming met zijn schuld. En dat is rechtvaardige rechtspraak. De schuldige die slagen verdient, die moet die slagen ook krijgen in overeenstemming met zijn schuld, maar de onschuldige die moet in het gelijk worden gesteld. Die moet rechtvaardig, staat er in de grondtekst, rechtvaardig worden verklaard. En dat is de situatie waar wij ons in bevinden. Je zou kunnen zeggen dat Romeinen 3 vers 20 eindigt. Vers 19 en 20 eindigen met de situatie, uit Romeinen 1 en 2 bezien, dat aller mond is gestopt, dat de gehele wereld strafwaardig is voor God, dat heel die wereld, ook u en mij, wij zitten in de beklaagde bank, dat God de rechter optreedt als rechter, en dat heel duidelijk is dat wij schuldig zijn. Niemand van ons durft zijn mond meer open te doen. Romeinen 1 en 2 hebben we voorbij gekregen en een stukje van Romeinen 3. En we zijn allemaal heel stil geworden. Ook de Joden zelfs onder ons zijn heel stil geworden. Want die dachten nog enige voordeel te hebben dat ze besneden waren, dat ze de wet kenden. En dachten dat ze bij God wel een streepje voor hadden. Maar ook zij zijn tot de conclusie gekomen dat ook onder hen niemand rechtvaardig is. Dat niemand onder hen ook iets doet wat goed is. Zelfs niet tot één toe. En verder staan tegenover ons drie aanklagers. Namelijk de aanklager die heet de wet. Daar hebben wij wel niet zoveel mee te maken, maar de Joden onder ons wel. Dan hebben we ook de aanklager het geweten. En daar hebben we allemaal mee te maken, want ieder mens heeft zijn geweten en die klaagt hem aan. En dan hebben we ook nog de aanklager der broederen. In die bijzonder Satan, die Israël aanklaagt, maar ook wij ons als mens aanklagen. De aanklacht ligt ook zwart op wit op papier, zoals Colossenzen 2 ons laat zien, vers 14. Hè, waar blijkt dat de aanklacht op schrift is geschreven en er is blijkbaar geen ontkomen aan. Echter, er treedt aan onze kant ook een advocaat op. Een parakleet. En dat is Jezus Christus. En Jezus Christus houdt een pleidooi. En dat is een pleidooi hier van de Romeinen 3. Waar je begint, waar Christus begint met te zeggen, thans, nu, is echter buiten de wet om. Gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus voor alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen die hier aanwezig zijn, hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden zonder oorzaak, om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Want hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Dat is het pleidooi, wat Christus houdt. En dat pleidooi, dat leidt ertoe dat wij worden vrijgesproken. Dat ons geen, ondanks dat ons wel in beginsel straf wordt aangezegd, dat we toch met opgeheven hoofden de rechtszaal kunnen verlaten. Waarom? Omdat wij één ding hebben geopenbaard, namelijk geloof in zijn bloed. En opeens is dat geloof van zo'n waarde voor God, omdat het uit het geloof van Christus voorkomt. En Christus zo'n gerechtigheid heeft voortgebracht, dat dit geloof van wat wij in Christus hebben, wordt gerekend als gerechtigheid Gods. En Christus, en God laat ons gaan. Op grond van dat geloof in zijn bloed. Op grond van dat geloof in zijn opstanding. Van wie hij is. God rekent als. God rekent ons geloof als. Het is dus niet zo dat wij rechtvaardig worden gemaakt terwijl we het niet zijn. Dat maakt de theologie ervan. We worden rechtvaardig gemaakt, maar we zijn het niet. Nee, we zijn het wel, zegt God. En dat mag je omarmen. Waarom mag je dat omarmen? Want we openbaren geloof. Het is in Gods rechtbanken, dat heb ik in het verleden wel gezegd, dat is niet een soort Griekse rechtbank of Romeinse rechtbank, waar iemand anders de schuld zou kunnen betalen voor een ander. Want ja, daar gaat normaal de theologie naartoe. Nee, het is de Joodse rechtbank. En hoe was het onder de Joodse rechtbank? En dan ga ik nou maar een keer naar Salomo. 1 Koningen 8. 1 Koningen 8. Vers 32. En die beginnen met vers 31, 1 Koningen 8, vers 31. Indien iemand tegen zijn naaste gezondigd heeft en deze een eed van hem vergt, waardoor hij een vloek over zich inroept, en hij die eed komt afleggen voor uw altaar in dit huis, hoort gij dan in de hemel en grijp in en richt uw knechten door de goddeloze schuldig te verklaren, en zijn handelwijze op zijn eigen hoofd doen neerkomen, en door de rechtvaardige vrij te spreken, en hem te doen naar zijn gerechtigheid. En dat geschiet er echt in waarachtigheid. Het is niet zo in Gods rechtbank, dat daar blijkt dat we hartstikke schuldig zijn, maar dat Christus, ja, die betaalt voor ons, en dan mogen we dan maar vrij gaan. Dan loop je altijd nog de deur uit, laat ik het maar eerlijk zeggen, dat je zegt, ja, ik ga hier wel schuldig weg. Nee, het is niet alleen dat door het bloed van Christus onze zonden worden vergeven. Dan niet alleen, maar die rechtvaardig verklaring die gaat verder. We worden waarachtig rechtvaardig verklaard. In Gods rechtbank, dat is een gruwel in zijn ogen, als hij een schuldige vrijspreekt. Of als hij een geschenk gaat aannemen, op grond waarvan hij dan naar de schuldige vrij laat gaan. Dat zou onrechtvaardig zijn. Dat mag een rechter nooit doen in de Joodse rechtspraak. En dat is de situatie. Nee. De rechtvaardige wordt hier vrijgesproken. En hem wordt gedaan naar zijn gerechtigheid. Wij gaan met opgeheven hoofden door Christus zijn geloof. En het geloof wat, ons geloof wat aan zijn geloof verbonden is en uit zijn geloof eigenlijk is voortgekomen. Gaan wij daar. Bekleed met zijn gerechtigheid. Gaan we met opgeheven hoofden de rechtszaal uit. Totaal vrijgesproken. Omdat we van hem zijn. Omdat wij in hem zijn. Omdat zijn geloof en ons geloof één is. De rechtvaardige zal uit mijn geloof en zijn geloof leven. En zo leven we. En dat is de rechtvaardiging des geloofs die Paulus hier openbaart. Zo ook Exodus 23. Exodus 23. Opdat u het maar mag vatten. Dat we hier niet te maken hebben met plaatsvervanging. Dat is nog zoiets, dan moet ik maar eens een andere keer over spreken, maar. Men spreekt altijd dat Christus onze plaatsvervanger is. Nou, de Bijbel kent dat niet. Exodus 23, vers 6. vers 6. Gij zult het recht van de armen onder u in zijn rechtsgeding niet buigen. Van een bedriegelijke zaak moet gij u verhouden. De rechter moet het zo zijn, hè? Hij moet zich verhouden van een bedriegelijke zaak. De onschuldige en de rechtvaardige moogt gij niet doden. Want ik verklaar de schuldige niet rechtvaardig. Dat doet God niet. Dat doet God niet. Dat kan hij niet doen. Dat kan een rechter ook niet doen. Kan hij een geschenk aannemen of zo? Het bloed van Christus aannemen of zo? Nee, vers 8. Een geschenk zult gij niet aannemen, want een geschenk maakt ziende blind en verdraait de zaak der onschuldigen. Dat is de situatie. Dat is ook Spreuken 17, waar je Salomo weer hoort. Spreuken 17. Vers 15. Er staat toch heel duidelijk: wie een goddeloze, vers 15, vrijspreekt, en wie een rechtvaardige veroordeelt, deze beide zijn de Heere een gruwel. Dat kan niet. Dus wij gaan dingen soms leren in de theologie, wat voor God een gruwel is. Dan gaan wij, denken we dat we de rechtvaardiging des geloofs begrepen hebben, maar door onze kromme uitleg en onze theorie die we dan opbouwen, gaan we ook nog teksten aanpassen ook, en gaan we ze een andere inhoud van maken om ze nog in overeenstemming te maken met onze rechtvaardigmaking des geloofs, en dat doen we dan op een wijze waarvan de Bijbel verder zegt, ja, maar dat kan niet. Dat is God een gruwel. En zo steekt onze verlossing, zo steekt onze rechtvaardiging niet in elkaar. En omdat we dat allemaal zo onderwezen hebben gekregen, is deze dag zo moeilijk, toch? Tja. Kijk, als ik naar Matteüs 11 ga, Matteüs hoofdstuk 11, vers 19... Matteüs 11, vers 19. Dan lezen we daar. De Zoon des Mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en zij zeggen, zie, een vraagzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars. En de wijsheid is rechtvaardigd op grond van haar werken. Hier wordt het woord rechtvaardig gebruikt. Kan je hier rechtvaardig maken vertalen? Nee, dat kan je niet doen. Maar dat maakt de theologie de context er nu van. Je kan geen enkele keer als in het Nieuwe Testament of in het Oude Testament het woord rechtvaardiging of gerechtvaardigd voorkomt, kan je daar vertalen rechtvaardig maken. Toch gaat men dat doen. Vooral in de Romeinen, vooral de Statenvertaling doet dat. De pas en de onpas. Terwijl het Hebreeuws en ook het Grieks uitdrukt rechtvaardig verklaren op grond van de feiten in een rechtszaal. Maar niet iemand die schuldig is, dan maar rechtvaardig maken. Zo steekt het niet in elkaar. Lucas 12, vers 37. Lucas 12, vers 37. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Ook hier kan je niet van maken. Rechtvaardig maken. Nee, naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, of anderszins, naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Of het een of het ander. Matteüs 12, vers 37. Zei ik wat anders? Lucas. Dat is vast een hele mooie tekst geweest. Nou, dan gaan we nu naar Lucas. Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7, vers 29. Neer nadenken of je daar kan vertalen, of je daarin kan lezen rechtvaardig maken. Lucas 7, vers, ik begin met vers 28. Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Maar de kleinste in het koninkrijk Gods is groter dan hij. En toen al het volk dit hoorde, en ook de tollenaars, hebben zij God gerechtvaardigd. Daar ze met de doop van Johannes gedoopt waren, maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen voor zichzelf de raad Gods, daar zij niet door hem gedoopt waren. Vers 29, die tollenaars, hebben zij God gerechtvaardigd. Ze hebben God niet rechtvaardig gemaakt. Dat is onmogelijk. God is rechtvaardig. Nee. Zie je hier. Je kan ook niet inlezen. Rechtvaardig maken ze ook niet in Lucas 10 vers 29. Lucas 10. De volgende keer dat voorkomt. Lucas 10 vers 29. Dus bij die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat die wetgeleerde opstond om Christus te verzoeken, hè? Dan staat er in vers 29. Maar hij wilde zich rechtvaardigen. Ja, dat moet je ook niet rechtvaardig maken weer in gaan lezen. Hij wilde zich gewoon rechtvaardigen. Lucas 16 vers 15. Lucas 16. Volgende voorbeeld. Lucas 16 vers 15. Lucas 16 vers 15. Ik begin met vers 13. Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben, of zich aan de ene hechten en de ander minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Dit alles hoorden de fariseeën die geldzuchtig waren, en zijn hoden hem, en hij zei tot hen, gij zijt het die voor rechtvaardig wil doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten, want wat hoog is bij mensen is een gruwel voor God. Gij zijt het die voor rechtvaardig wil doorgaan. Ik moet niet gaan vertalen, gij zijt het die rechtvaardig gemaakt wil doorgaan of zo. Dat past niet. Steeds maar kan je al die voorbeelden, in geen van al deze verzen, kan je eigenlijk toestaan dat rechtvaardigen betekent het overdragen van rechtvaardigheid. En dat je daardoor rechtvaardig wordt gemaakt. In de Bijbel komt helemaal geen overdracht van rechtvaardigheid voor. De betekenis is heel eenvoudig, het rechtvaardig verklaren van degene die op oog zijn, op grond van de feiten dat zij daadwerkelijk rechtvaardig zijn. En dit is de betekenis van alle gedeelten waar ook Paulus de woorden rechtvaardiging en rechtvaardig en gerechtigheid gebruikt. Nergens is daar een idee van overdracht of het inbrengen van iets in de gelovigen door een of ander werk van God. Geen overdracht van rechtvaardiging vindt plaats. Ja, in de protestantse theologie wel, hè? Daar wordt in feite niet van de Joodse rechtspraak uitgegaan, maar van de Romeinse rechtspraak gemaakt. En ja, daar wordt iemand rechtvaardig voor Gods troon verklaard, voor de rechtbank verklaard, omdat iemand anders zijn schuld heeft betaald. En dat kennen we allemaal. Zo wordt dan die rechtvaardigmaking uitgelegd. Ja. Echter ga je naar Habakkuk 2, naar de Joodse rechtspraak, dan ontdek je dat dat niet kan. Dat het zelfs een gruwel is voor God, Spreuken 17 vers 15, dat het eigenlijk een kwestie zou zijn van omkopen. Alle teksten, zowel in het Oude als Nieuwe Testament, laten zien dat God alleen maar iemand rechtvaardig kan verklaren als hij gerechtigheid deed. Maar door het geloof wat wij oefenen in het bloed van Christus, wat verder reikt dan een oppervlakkig geloof dat Christus is de Messias of Christus is de Zoon van de levende God. Nee, dat we echt geloof oefenen in zijn bloed en in zijn opstanding. En dat omarmen wij. Dan is het uit geloof tot geloof. Dan zijn we één gemaakt met Christus in zijn geloof. En dan geldt zijn gerechtigheid, is dan ook de onze. Dan brengt ons geloof, wordt dan gerekend als gerechtigheid. Net als dat papiertje, dit bankbiljetje van 10 euro, echt gerekend wordt voor 10 euro. En ik kan in heel leek kan ik ermee betalen. Niemand zal zeggen dat het geen 10 euro is. Terwijl als ik in een vuur gooi, wordt het verbrand. Maar de Europese bank staat garant. Zo staat ook Christus met zijn geloof garant voor mijn geloof. En heeft mijn geloof waarde en kan God het rekenen tot gerechtigheid. En Abraham zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En zo wordt ook uw en mijn geloof gerekend door God tot gerechtigheid. Want dat is zo. We geloven in zijn bloed. Daarom zijn we rechtvaardigd. Uit het geloof. Rechtvaardig uit geloof leven. En gaan we volledig vrijgesproken en rechtvaardig verklaard. Verlaten wij Gods rechtbank. Goed, ik stel voor dat we hier stoppen. Kan er wel wat doorgaan, maar dit is misschien een mooi punt om te stoppen. Dan gaan we de volgende keer, gaan we vanaf dit punt weer verder. En dan gaan we echt kijken naar dat voorbeeld van Abraham, wat veel handzamer is nog en pakbaarder, gewoon een prachtige, mooie illustratie van die rechtvaardiging des geloofs. Amen.